Goedemorgen, luisteraars. Vanmorgen lezen we hoofdstuk 46. Waar is God? Bewaar mij, Heere, van de handen des goddelozen. Behoed mij van de man alles gewelds, van hen die mijn voeten denken weg te stoten. Psalm 140, vers 5. Korte inhoud, ontmoeting met atheïst. In het nu te spreken gedeelte gaat het over een bestrijding die de geestelijke pelgrim nog ontmoeten kan. Want, zoals we u weer in herinnering brengen, gaat het hier, als er een persoon genoemd wordt, niet altijd over personen, maar veel meer over ondervindingen. Als we hier een boze vijand ontmoeten, een die zegt dat er geen God is, dan weten we dat zulke lasteraars zelfs in onze harten kunnen leven. Zoals we lezen in Psalm 42. Ik zal tot God mijn steenrot spreken. Waarom, Heer, vergeet gij mij? Ik ga in het zwart door rouw bezweken om mijn vijands dwinglandij, die mij hoont, mij het hart doorboort, dat gestaag deze lastering hoort. Waar is God op wien gij bouwde en aan wie ge uw zaak vertrouwde? Hoort u dat? Waar is God? O, David had daar in zijn bijzondere strijd moeite mee. Ja, waar is God? Gods volk kan soms op bijzondere wijze benauwd worden met godloochenende gedachten. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Soms vanwege de bijzondere beproevingen die ze in hun weg moeten wedervaren. Denk maar aan de 73ste psalm. Al die verdrukkingen die het kind van God onderworpen was en die in tegenstelling stonden met de voorspoed die de goddeloze kende. Dan is het alsof de duivel wil doen geloven dat God niet alle dingen regeert. Want waarom gaat het dan de goddeloze in de wereld goed en waarom is Gods kerk in verdrukking? Het kan ook zijn doordat we met zulke mensen die openlijk God en zijn dienst lasterden en loochenden omgegaan hebben. Ik heb eens een man gekend van wie ik vast geloof dat de Heere naar hem had omgezien. Deze man had in zijn jonge jaren heel veel boeken gelezen van Franse schrijvers uit een atheïstische, wijsgerige school in de vorige eeuw. U hebt misschien wel eens de naam van Sartre gehoord. Die man was zo in de strik van deze atheïstische gedachtegang verstrikt, bezet en gevangen, dat het een wonder van Gods genade is geweest dat hij daaruit is verlost. Verlost uit deze strik des duivels. Maar, al heeft God hem er zeer genadig uit verlost, nooit is de man de kwelling van deze gedachten kwijtgeraakt. Hij heeft een smartelijk ziekbed gehad, waar veel strijd zijn deel is geweest, en dan zei hij wel eens, o, die boeken, die goddeloze boeken uit mijn jeugd, want nog werpt de vorst der duisternis de gedachte die ik toen heb ingedronken in mijn geest op, om me alsnog aan God te doen twijfelen. En dan zei hij, waarschuw toch een ieder en in het bijzonder de jeugd om hun geest niet met zulke boeken te vergiftigen, want het kwaad ervan kan hen tot een last worden tot op hun sterfbed toe. Die man is gelukkig de strijd te boven, dat geloof ik zeker, daar hebben we wel het een en ander van gehoord. Maar het was toch, ook voor mezelf en voor anderen, een waarschuwend en leerrijk voorbeeld wat de macht ook zulke atheïstische gedachten kunnen hebben. En nu zult u zeggen, maar als je zulke boeken niet gelezen hebt, krijg je daar ook niet mee te maken. Toch wel, wees ervan verzekerd. Ook christen komt die godloochenaar tegen. Hoort u? Christen komt hem tegen. En hij mag die gedachte wel overwinnen, maar toch is het een stukje dat ons in het algemeen moet doen beseffen dat we, zolang we in dit leven zijn, aan allerlei gevaren onderhevig zijn. Christen en hopende ontmoeten dus atheïst. En Bunyan beschrijft ons de bestrijding met atheïstische gedachten. Dan denk ik aan een oude, vrome vrouw die het op haar eigen manier zei. Hebt u de atheïst dan wel eens ontmoet? Zij had hem wel eens ontmoet, ze wist ervan. Het was een vrouw wie leven, en dat wist de hele gemeente, toch stond in het teken van de tere vreze gods. Daarboven had ze een beminnelijk karakter, wat ook nog aantrekkelijk kan zijn. Maar als ze ging spreken over deze ontmoeting, dan wist ze van de zielsverzoekers die zulke godslasterlijke gedachten in kunnen werpen. Zulke ontmoetingen zullen ook de pelgrims op weg naar het hemelse Sion niet bespaard blijven. Dat wil zeggen dat iedereen daarmee te maken krijgt. Er zijn er die voor zulke bestrijders bewaard worden. Ze hebben soms weer met heel andere dingen te doen. Daar zijn uit de aardezaak allerlei soorten bestrijders en aanvechters. Sommigen zullen zulke bestrijders aan het begin van hun levensweg ontmoeten. Anderen kunnen, als ze al reeds ver voortgegaan zijn, zulke lastertaal over God niet alleen van buiten, maar ook van binnen horen. We haalden de 42e psalm aan, die mij hoont, mij het hart doorboort, dat gestaag deze lastering hoort. Waar is God op wien gij bouwde? Waar is God? Gods wegen kunnen soms zo raadselachtig zijn, dat we de weg van God niet kunnen verstaan. De weg die God soms met zijn volk, met zijn liefste kinderen gaat. Soms zulke diepe, smartelijke wegen. O, wat is het een voorrecht als we er in het leven voor bewaard blijven. Maar wat kan de duivel van zulke smartelijke wegen gebruik maken om te zeggen, ach, dacht u nu dat er een God is die alle dingen regeert? Dacht u dat? Als God alle dingen regeert, zou hij u dan daarin brengen? En zou hij een ander ervoor bewaren? Zou hij dan de wereld ervoor bewaren? En het volk dat de Heere vreest erin betrekken? En toch weten we het uit Gods woord. Want dat is eigenlijk ook de strijd van Asaf. Asaf in de 73e psalm, zo uit de levenspraktijk gegrepen. Wateren van verdrukking. Dan kunnen dat allerlei omstandigheden zijn in uw persoonlijk of huiselijk leven, maatschappelijke tegenslagen, familiekruisen, huiskruisen, drukwegen, die God soms met u gaat in uw meest verborgen leven. Zou God het wel weten? Zou er wel wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Die atheïstische gedachten kunnen zo benauwend zijn. We weten dat in het bijzonder mensen die een scherp denkend vermogen hebben, met deze dingen ernstig bezet kunnen zijn. Ik heb eens iemand ontmoet, een geleerde man met onuitsprekelijk veel kennis, ook van de leer der waarheid. Hij heeft me eens verteld dat hij in de weg van zijn onderzoek met een ontzaggelijke twijfel bezet is geraakt ten aanzien van de heilsfeiten. In het bijzonder het heilsfeit van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Als hij eraan dacht, het lichaam in het graf en wat de dood betekent en wat die in een mensenlichaam teweeg brengt, dan kwam in dat denken de duivel, dat mocht hij van achteren bezien, hem daarna benauwen. Dat kan toch niet, dat de mens uit de dood opgestaan is? Vanuit het graf van Jozef van Arimathea, de zonen Gods, opgestaan. O, die twijfel was zulk een kwelling voor hem, want hij was iemand die de gereformeerde waarheid onderschreef. Dan begrijpt u wel, als men aan zoiets gaat twijfelen en de ban van de twijfel bindt de ziel, dan ziet men alles wankelen. Want als dat niet waar is, dan is er niets meer waar in het leven. Dan is de ganse waarheid Gods in gevaar. Dan is het alsof men op de rand van het totale ongeloof wandelt. En daar heeft die man op gewandeld. Hij zei, het was voor mijn ziel een hel. Want hij durfde er met niemand, met geen sterveling over te praten. Hij is er maanden mee bezet geweest. Al zijn vrijmoedigheid ging in hem teniet, want die opstanding van Jezus Christus uit de doden was eigenlijk een ongerijmdheid. Het kon niet. Hoe meer zijn verstand erover dacht en hij alles wat daaraan verbonden was ging overwegen, hoe onmogelijker het was. Tot hij op een ochtend in grote benauwdheid zijn ziel voor de Heere uitstortte en deze nood aan God geklaagd heeft. Toen viel dat woord uit 1 Korinthe 15 in zijn ziel. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. Waar Paulus in datzelfde verband gaat spreken ook voor de bestrijders van de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En dat ene woord, alleen dat ene woord dat met zoveel majesteit en kracht in zijn ziel viel, waardoor al die verdenking ten aanzien van de waarheid Gods wegviel. Dat was een getuigenis van de Heilige Geest. Toen hij me dat vertelde, heb ik iets gevoeld van hetgeen we hier vinden, deze ontmoeting met atheïst, die de pelgrims bespot. De hemel waar jullie naartoe reizen, zo'n plaats waar de zaligen zijn. En dan kunnen we het op de hemel en de eeuwige toekomst betrekken, maar ook ten aanzien van allerlei goddelijke waarheden. Wanneer die tegengesproken worden, worden de fundamenten van onze hoop en verwachting ondergraven. Maar dan weet de Heere die ziel te verlossen. Enkel maar door dat woord. Want Christus is uit de doden opgewekt. Dat is het enige wat de apostel zegt. Dat is geen bewijs verder of geen aantoning, maar dan gaat er zoveel kracht van het woord uit. En dan staat hier wat christen en hopenden mogen antwoorden. We wandelen door geloof. We horen hoe Paulus, als hij in 1 Korinthe 15 over deze in de gemeente van Korinthe zich openbarende gedachte, die de opstanding van Jezus Christus loochende spreekt, zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Dan zijn we valse getuigen Gods, want we hebben getuigd dat hij uit de dood is opgestaan, en dan zijn we nog in onze zonden. Kortom, de apostel Paulus gaat een reeks van voorbeelden opsommen wat het niet waar zijn van de opstanding van Christus zou betekenen. Dan spreekt hij over dat volk dat door Gods genade in de Heere gestorven is. Het is alsof hij zegt, herinnert u zich hen nog, die met zo'n blij verwachten zijn heen gegaan in de eeuwige rust? Die als van verre de stad hebben gezien en het gezang van de heiligen hebben gehoord? Die stervende gezongen hebben, maar blij vooruit zich dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Dan zegt Paulus dat, als Christus niet uit de dood opgewekt is, ze met valse gedachten, met ijdele inbeeldingen de eeuwigheid zijn ingegaan. Maar dan is het alsof hij het antwoord geeft in de tekst. Maar Christus is opgewekt uit de doden. Wat de vijand er ook van lastert, de waarheid Gods is onaantastbaar. En hoort u? Dan gaan christen en hopende hier tegen elkaar zeggen, geen berg Sion. Hebben we dan op die lieflijke bergen de poort van de stad niet gezien? Petrus, in dezezelfde zaken betrokken zijnde, zegt, want wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en de toekomst van onze Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want ze hebben hem gezien. Ze hebben Jezus gezien. Dan mag hij zeggen, weet u nog de geschiedenis van de verheerlijking op de berg? En ze zagen niemand dan Jezus alleen. Dat is zo waar voor hem geweest. Dat is het hier ook. Geen berg Sion. Hebben we dan de poort van de stad niet gezien? Dan mogen ze elkaar weer herinneren aan hetgeen toen werkelijkheid voor hen werd en wat ook deze verzoeking overwint. Overwint op zulke wijze dat ze bemoedigd en verblijd verder gaan en zeggen, nu verblijd ik mij in de hoop van de heerlijkheid Gods. Dwars door die strijd heen verblijden ze zich in de hoop, wetende dat het een eeuwige werkelijkheid is, dat het geen zinsbegoochelingen zijn, maar dat het de werkelijkheden van God en van de Geest God zijn, die ze door het geloof als zulke werkelijkheden hebben ervaren. Dat kan men niet beredeneren, dat kan men met het verstand niet bewijzen, dat kan men tegenover die atheïst niet op een verstandelijke wijze waarmaken. Maar we hebben het gezien. We kennen het uit zijn mond. We hebben het uit zijn mond gehoord. We hebben de kracht ervan in ons leven. En nu verblijden we ons in de hoop van de heerlijkheid Gods. Dank u wel voor het luisteren.